Ik wil u graag meenemen van morgen naar de brief van de apostel Paulus aan de Efeziërs, namelijk hoofdstuk 5. Hoofdstuk 5 van de brief van Paulus aan de Efeziërs. En het gaat mij dan vooral om het gedeelte 22 tot en met 33. Maar het lijkt mij goed om eerst toch ook de eerste twee versen van hoofdstuk 5 te lezen, omdat daar eigenlijk de toon wordt gezet voor dit hoofdstuk. En eigenlijk die eerste twee versen verder worden uitgewerkt in het vervolg van wat de apostel te zeggen heeft in dit vijfde hoofdstuk van aan de Efeziërs. En daar lezen wij al dus: wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. En dan springen wij over naar vers 22. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Here. Want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Mannen, hebt u eigen vrouwen lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord, opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen liefhebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder uw eigen vrouw, net zo lief hebben als uw vrouw, als uzelf. En de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Tot zover, broeders en zusters, dit voor ons denk ik allemaal wel bekende Bijbelgedeelte. Bijbelgedeelte dat gaat over het huwelijk, waar ik vanmorgen inderdaad ook wel bij stil wil staan, hoewel toch ook tegelijkertijd eigenlijk in een wat breder verband. Namelijk, ik wil met u stilstaan bij het thema ontzag voor gezag. En de vraag die vanmorgen in uw midden wil leggen is: hebben wij ontzag voor gezag? Is er in ons gezin ontzag voor gezag? Is er in ons huwelijk ontzag voor gezag? Is er op onze school nog ontzag voor gezag? Is er op ons werk ontzag voor gezag? Is er in onze gemeente ontzag voor gezag? En natuurlijk boven alles hebben wij ontzag voor het gezag van God en zijn woord. Ik denk dat het goede vragen zijn om eens vanmorgen ook bij stil te staan, omdat wij vanmorgen ook met elkaar zullen zien dat eigenlijk heel Gods schepping is ingericht met een hele duidelijke gezagsstructuur. Een gezagsstructuur die eigenlijk al zien in de schrift in een heel vroeg stadium door Satan wordt ontwricht. We kunnen dat onder andere lezen in Jesaja 14 en ook Ezechiël 28, waar het gaat over de val van Satan, die oorspronkelijk was geschapen als een volmaakte, alles bedekkende cherub. Maar hij zegt dan in Jesaja 14, vers 14, daar vinden wij zijn woorden opgetekend. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten. Ja, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. En daar zien wij de ambitie van Satan. Hoe hij eigenlijk zich aan de Allerhoogste heeft gelijk willen stellen. Dat is op zich natuurlijk een paradox, want als je je aan de Allerhoogste wil gelijkstellen, is de Allerhoogste geen Allerhoogste meer. Maar hij heeft, om zo te zeggen, dat gezag van God hem willen ontnemen, of zich in ieder geval aan dat gezag gelijk willen stellen. En Satan is daar niet alleen in gebleven, maar wij weten onder andere vanuit de brief van Judas dat ook vele engelen hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, zegt Judas, maar hun eigen woonplaats hebben verlaten. En we zien feitelijk in heel Satans optreden dat een van de basistactieken is om de gezagstructuur van God te verstoren. En eigenlijk zien we dat ook al meteen bij zijn eerste optreden in Genesis 3. Waar Satan de mens verleidt om te eten van de boom van kennis van goed en kwaad. En begint, weet u wel, met die bekende woorden, God heeft zeker wel gezegd. En daar zien wij in de eerste plaats dat hij twijfel wil zaaien in het hart van de mens met betrekking tot het woord van God of dat al dan niet betrouwbaar zou zijn. Als we dat vandaag aan de dag ook op velerlei wijzen ook tegenkomen. Denk maar aan de theïstische evolutie, theorie, waar eigenlijk een verbintenis, een synthese wordt verondersteld tussen God als schepper, maar die dan gebruik zou hebben gemaakt van de evolutiemodel. God heeft zeker wel gezegd. En dan eigenlijk is de volgende stap dat hij de vrouw verleidt om te eten van die boom van kennis van goed en kwaad. En daar direct ook de mededeling aan toevoegt dat God weet op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn. Goed en kwaad kennend. Dat u als God zult zijn. Die boom van kennis van goed en kwaad was zeker begeerlijk om te eten, zo lezen wij. Maar ongetwijfeld zal ook dat meegespeeld hebben in het hart van Eva, dat zij aan God gelijk zou kunnen zijn. Wat een enorme verleiding. En dat is één, zoals gezegd, van de basistechnieken van Satan om Gods scheppingsorde te verstoren. Een tactiek die uiteindelijk zijn dieptepunt zal vinden, zo weten wij in 2 Thessalonicenzen 2, hè. Waar de tegenstander, zoals ook de mens der verderf, de zoon der wetteloosheid, de antichrist ook straks zal worden aangeduid, die zich verheft boven al wat God genoemd wordt, zegt Paulus, of als God wordt vereerd, zodat hij zich als God in de tempel zal zetten en zich daar als een God zal voordoen. Een enorm dieptepunt waar straks de mens mee zal worden geconfronteerd als inderdaad die mens der wetteloosheid op dat wereldtoneel zal verschijnen. Eerst als een vredelievend persoon, de eerste 3,5 jaar, maar die tweede periode van die 7 jaar, die laatste 3,5 jaar, zich daar als een god in de tempel zal zetten om zich daar als een god te laten aanbidden. Belangrijk dat wij dus ook als christenen ons ervan bewust zijn dat die gezagstructuur zoals God die in de schepping heeft gelegd, eigenlijk voortdurend wordt aangevochten door de tegenpartij. Het is een integraal onderdeel van de geestelijke strijd waarmee wij worden geconfronteerd. Een geestelijke strijd die zich, zoals we weten vanuit Efeze 6... zich vooral in die hemelse gewesten zich afspeelt. Waar Paulus ook spreekt over de wereldbeheersers der duisternis, de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Daar zien we eigenlijk de oorsprong waaruit die strijd zich op aarde verder ja, in het hart van mensen wordt ten uitvoer wordt gebracht. Wel, interessant dat de eerste keer dat wij in de Bijbel het woord heersen of heerschappij tegenkomen is in Genesis 1 vers 16. En misschien kunnen we daar eens even met elkaar naartoe. Genesis 1, en laten we lezen vanaf vers 14, om des verbands willen. Genesis 1, vanaf vers 14. En God zei, laten er lichten zijn aan het hemelgewelf, om scheiding te maken tussen de dag en de nacht. En laten zij zijn tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren. En laten zij tot lichten zijn aan het hemelgewelf, om licht te geven op de aarde. En het was zo. En God maakte de twee lichten, het grote licht, om de dag te beheersen. Daar hebben we het woord heersen of beheersen, zoals de HSV het geeft. En het kleine licht om de nacht te beheersen. En ook de sterren. Als je deze teksten zo leest, dan zie je in de eerste plaats hoe God orde brengt in zijn schepping. Hij brengt lichten aan het hemelgewelf die scheiding moeten aanbrengen tussen de dag en de nacht. En we weten dat de cyclus van dag en nacht heel bepalend is voor het leven op aarde. Vervolgens zien wij dat het grote licht en het kleine licht, de zon en de maan, zijn bedoeld ter aanduiding van vaste tijden, van dagen en van jaren. Dat is ook weer zo'n belangrijk onderdeel van die scheppingsorde. Tijd. God die, ja, tijd heeft geschapen om daarin ook onderscheid te maken, om daar ook een stuk orde in zijn schepping mee tot stand te brengen. En we weten dat die vaste tijden we onder andere tegenkomen, en dat is het woord moadim wat hier wordt gebruikt, in onder andere Leviticus 23, met betrekking tot die feestkalender, hè, die God aan Israël gegeven heeft. Die vaste tijden waarin de Heere zijn volk wilde ontmoeten. Die feesten des Heeren die ook weer gekoppeld waren aan die vaste tijden van zaaien en oogsten. God brengt orde in zijn schepping, ook door middel van de tijd, op basis waarvan hij dan ook op vaste tijden ook zijn volk kon ontmoeten. Maar zo hebben we gezien, licht is ook gegeven om te heersen. Eigenlijk heel bijzonder, hè, dat de eerste keer dat de Heere spreekt in zijn woorden en God sprak, en er was licht. Dat woord brengt licht voort. En licht is superieur aan de duisternis. Daar waar het licht verschijnt, daar verdwijnt de duisternis. En daar zien wij ook heel duidelijk ook weer een stukje gezagsorde in de schepping van God. Licht dat superieur is aan de duisternis. Licht dat duisternis, waar de duisternis zich aan moet ontwerpen. En zo is dat licht gegeven tot heerschappij. De HSV geeft aan om te beheersen, maar letterlijk staat hier tot heerschappij. Het is hier een zelfstandig naamwoord. Interessant om dan ook eens te kijken waar exact datzelfde woord wat hier wordt gebruikt tot heerschappij ook elders in de schrift voorkomt. En de tweede keer dat we dat exact datzelfde woord vinden is in 1 Koningen 9, vers 19, waar gesproken wordt over Salomo en het land van zijn heerschappij. Dat is hetzelfde woord. Het land van zijn heerschappij. De lichten die zijn gegeven tot heerschappij. En Salomo die inderdaad ook als een licht over zijn land en zijn volk was aangesteld. En u weet, Salomo is ook in het bijzonder ook een type van het licht der wereld, of de zon der gerechtigheid. Salomo, een heel herkenbaar type van de Heer Jezus Christus. Het land van zijn heerschappij. Dat land was niet alleen maar zijn territorium, om zo te zeggen, waarin hij zijn macht ten uitvoer kon brengen. Maar boven alles heeft dat de gedachte in zich dat Salomo dat land zo inrichtte, zoals God dat ook inderdaad in zijn woord aan Salomo had bekendgemaakt. Zodat dat land en dat volk tot zegen kon zijn. En we weten dat de kroon van zijn beheerstaak van Salomo was de tempel. Daar waar God ontmoet kon worden en te midden woonden van zijn volk. Zo was dus Salomo aangesteld tot heerser over dat land. Belangrijk te beseffen dat iemand die aangesteld is, zoals bijvoorbeeld Salomo en de andere koningen van Israël, en natuurlijk ook in onze gemeenten de oudsten, en in zijn algemeenheid zij die aangesteld zijn met een bepaald gezag, altijd ten doel heeft om die ander te dienen. Het is nooit bedoeld om daarmee zichzelf mee te verwezenlijken of zichzelf daar eer naar zich toe te brengen. Het is altijd bedoeld om daarin een dienende functie te hebben naar die ander toe. Om daarin die ander tot zegen te zijn, om voorwaarden te scheppen waarin God in dat leven van die ander tot zijn doel kan komen en zichzelf kan verheerlijken. Wel nu, de tweede keer dat wij het begrip heersen in de schrift tegenkomen, dat is in Genesis 1 vers 26. En daar gaat het over de mens. Genesis 1 vers 26, en daar lezen wij: en God zei, laten wij, mooi hè, het is hier de pluralis, de Heere die spreekt in een meervoudsvorm, waarin we eigenlijk ook al God herkennen als de Elohim, als ook een meervoudsvorm, als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En daar staat het. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over het heel, de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. De mens die dus aangesteld is tot heerschappij. En let u wel op dat eigenlijk in één adem dat wordt gezegd. Hè? Laten wij mensen maken naar ons beeld en gelijkenis en laten zij heersen. Ziet u, het een volgt, zou je kunnen zeggen, voort uit het ander. Dat betekent dus dat het gezag dat Adam ontving een ontleend gezag was. Satan heeft dat gezag naar zich toe willen halen en hij heeft alleen heerser willen zijn. Hij heeft zich aan God gelijk willen stellen. Maar dat is niet de bedoeling van dat gezag dat Satan ooit als een volmaakte cherub ten uitvoer had moeten brengen. En zo was het ook niet bedoeld bij de mens. Het was een ontleend gezag. Het is omdat Adam en Eva zich onder het gezag van God stelden dat zij dat gezag ten uitvoer mochten brengen. En we weten dat dat gezag hen ten deel viel, zolang zij inderdaad de Heere gehoorzaamden, want op het moment dat zij de Heere ongehoorzaam waren, verviel daarmee hun gezag, hun autoriteit. Tegelijkertijd zien wij dat zij dus de beelddragers waren van God, en dat beelddragen van God tegelijkertijd ook was verbonden aan dus die heerschappij. Met andere woorden, in die heerschappij die hen was toebedeeld, moesten zij dat beeld van God en die gelijkenis van God openbaren. En wie is dat beeld van God? Dat mag duidelijk zijn als je de Bijbel daar verder op naslaat. Dat er natuurlijk één is die uiteindelijk de volmaakte beelddrager is van God. En dat is niemand anders dan de Heer Jezus Christus. In Colossense 1 vers 15, daar lezen wij: hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Let wel, als Jehovah getuigen bij je aan de deur staan en zeggen: nou, Jezus was ook maar een mens, of ook maar een schepping. En dat ze dan zeggen, kijk maar, het staat in Kolossenzen 1 vers 15. Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Antwoord hen dan dat dat helemaal niet de bedoeling is van dit vers om dit aan te geven. Want nergens in de schrift vinden wij dat de Heer Jezus Christus een schepping van God is. Nee, hij is degene door wie God alle dingen geschapen heeft. Maar het feit dat hier de Heer Jezus wordt genoemd als de eerstgeborene van heel de schepping, heeft de betekenis dat hij is de erfgenaam. Dat hij degene is aan wie die heerschappij rechtmatig en volmaakt en volkomen toekomt. Hij is de eerstgeborene. Tegelijkertijd zou je kunnen zeggen dat ook Adam in zeker opzicht ook wel een positie had van eerstgeborene. Hoewel hij Adam natuurlijk uit de Adam is genomen, uit de aarde is genomen. In tegenstelling tot Christus. Het is opmerkelijk als Paulus spreekt over de positie van de vrouw ten opzichte van de man in 1 Timotheüs 2 vers 12. Dat Paulus daar zegt, want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft en ook niet dat zij de man overheerst. Maar ik wil dat zij zich stilhoudt, want, en dan komt de argumentatie van Paulus, Adam is eerst gemaakt en daarna Eva. En niet Adam is misleid, maar de vrouw is, toen zij misleid werd, tot overtreding gekomen. Adam was eerst geschapen en als zodanig, laat Paulus zien, daar ligt dus ook een heel duidelijke gezagsstructuur. Adam als eerste, die door God geschapen is, is als het ware ook die eerstgeborene die oorspronkelijk, voor de zondeval althans, ook dat gezag dan ook toekwam. Maar ook Adam heeft gekozen voor zijn vrouw. Zijn vrouw werd misleid. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, de zonde van Adam was nog groter. Want hij heeft bewust gekozen voor zijn vrouw en daarmee bewust gekozen voor de daad van zijn vrouw en daarmee bewust gekozen tegen God in. En vanaf dat moment, zo weten wij, voldeden zij niet meer langer als beelddragers van God. Nou, de derde keer dat wij het begrip heersen tegenkomen, is in Genesis 3 vers 16. Waarom ik zo die volgorde gebruik van de eerste, de tweede, de derde keer waarin zo'n woord voorkomt, heeft de bedoeling dat dat vaak ook, als je zo de schrift bestudeert, daar waar woorden voor het eerst worden voorkomen en dan vervolgens wordt zo'n woord ook verder uitgewerkt en krijg je dan ook gaandeweg een beeld met datgene wat de Heere ook met zo'n woord of met zo'n uitdrukking dan ook bedoelt. En de derde keer dat we het tegenkomen is in Genesis 3 vers 16. Waar de Heere dan spreekt tot de vrouw, naar de zondeval. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. Zo staat het tenminste in de HSV. En dat staat eigenlijk een beetje als een tegenstelling. Hè? Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar, en dan lijkt dat bijna oordelend, veroordelend, let er wel op, hè? Een vingertje, hij zal over u heersen. Maar dat woordje maar, het Hebreeuwse woord daarvoor kan eigenlijk voor hetzelfde geld eigenlijk net zo makkelijk vertaald worden met en. En het is ook opmerkelijk dat we dat ook vinden in andere vertalingen. Wat de Heere zegt tot de vrouw, naar uw man zal uw begeerte uitgaan en hij zal over u heersen. Begrijpt u? Waarom gaat die begeerte van die vrouw uit naar die man? Wel, die begeerte van die vrouw gaat uit naar de man in de verwachting dat zij zou kunnen schuilen onder zijn heerschappij, onder zijn gezag, onder zijn autoriteit. Dat zij onder zijn gezag een veilige plek zou hebben. En bedenk dan wel wat er haar net is overkomen, toen zij dus inderdaad eigenlijk dat gezag van haar man eigenlijk ja, niet al zodanig heeft erkend en daardoor ook door Satan is misleid. met alle gevolgen van dien. Wel, nu vinden we, als we deze teksten zo met elkaar hebben doorgelezen en in verband met elkaar hebben gebracht, eigenlijk ook de aansluiting bij Efeze 5. Waar nog wel eens lacherig over wordt gedaan, bij die eerste woorden. Maar eigenlijk, als je het ziet in het perspectief van Gods heilsplan, zien we daar iets prachtigs. Let wel, Efeze 5 spreekt ons ook over het huwelijk. Maar let wel, een huwelijk dat gebaseerd is op de verlossing, op de verzoening die God tot stand gebracht heeft in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En dan zegt de apostel Paulus in vers 22, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig. Zegt niet vrouwen, wees mannen onderdanig. Nee, heel duidelijk, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig. Het gaat hier dus om de relatie tussen man en vrouw binnen de kaders van het huwelijk. Hoe moet zij aan de man onderdanig zijn? Wel, zegt Paulus, zoals aan de Heere. Want de man is hoofd van de vrouw. Dan komt het, zoals Christus hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Met andere woorden, lieve vrienden, wat wij eigenlijk in het huwelijk tot uitdrukking brengen, en in de gezagsverhoudingen zoals de Heere die ook in dat huwelijk heeft bedoeld, is eigenlijk om daarmee te weerspiegelen de bijzondere relatie die er is tussen Christus en zijn gemeente. Is dat garantie voor een gelukkig huwelijk? Ik denk het wel, ja. Alleen ik denk nogmaals dat het hier eigenlijk nog een veel diepere betekenis heeft dan alleen maar een stukje gelukzaligheid wat je in dat huwelijk mag ervaren en mag beleven. Want bedenk dat aan de zondeval van de mens, de zondeval van de onzienlijke wereld van Satan en zijn engelen is voorafgegaan. En het is heel opmerkelijk dat de Heere de gemeente bedoelt om een getuige te zijn, ja, inderdaad, naar deze wereld. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Johannes 3, vers 16, we hebben dat prachtige vers nog vanmorgen met elkaar gelezen. Geweldig dat we inderdaad het evangelie ook van hieruit ook mogen uitdoen gaan naar de wereld om ons heen. Maar laten we vooral niet vergeten dat de gemeente ook bedoeld is om getuige te zijn naar de onzienlijke wereld. Waar die gezagsverhouding is verstoord. Paulus zegt in Efeze 3 vers 10, opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. Ziet u? Aan de overheden, aan de machten in die hemelse gewesten. Daarvanuit wordt toegezien hoe die gemeente functioneert. Daarvanuit wordt toegezien hoe ook die gezagsstructuren ook functioneren, die, zoals gezegd, juist ook in die onzienlijke wereld deels is verstoord geraakt. Opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. Let u op, er staat het woordje nu. Het zijn maar van die kleine dingetjes, maar op zich wel goed om op te letten. Nu, zegt Paulus. Ja. Wat bedoelt hij daarmee? Wel, in het gedeelte van Efeze 3 zien wij dat de gemeente in feite een verborgenheid was. Het was van God wel bekend. Het was in Gods raad opgesloten, maar het was als zodanig nog niet geopenbaard. Waarom? Omdat Israël bedoeld was om een getuige te zijn te midden van de volkeren. De Heere zegt het zo mooi, hè? Jesaja 43, vers 10. U bent mijn getuige, spreekt de Heere, en mijn dienaar die ik verkozen heb, opdat u het weet en mij gelooft en begrijpt dat ik dezelfde ben. Voor mij is er geen God geformeerd en naar mij zal er geen zijn. Israël was daar een getuige van. Dat er maar één God is. Een God die niet is geformeerd zoals die goden van die volkeren om hen heen. Een God die ook niet tijdelijk is, die breekbaar is zoals de god Dagon die daar viel in die tempel. Maar inderdaad dat God de God is van Israël, dat hij de levende God is, dat hij is de ik ben, de ik zal zijn die ik zijn zal. Die onveranderlijke God die met zijn volk is meegegaan en ook naar de toekomst altijd bij zijn volk zal zijn. Ik vind het zo mooi dat daar dan ook zegt, dat de Heere zegt, opdat u weet. Ja. Opdat u gelooft en opdat u begrijpt. Kijk, je kan het wel weten allemaal. Misschien dat je straks naar huis gaat en zegt, ik wist het eigenlijk allemaal wel. Vanmorgen helemaal niks nieuws gehoord. Ja. Maar geloof je het ook? Is het ook deel geworden van jouw hart? Van jouw leven? Heb je die waarheden ook omarmd? Dat is geloven. Je kan het wel hier weten, maar het moet afdalen van je hoofd naar je hart. Een paar centimeter lager, maar wel belangrijk. En vervolgens moet je het ook begrijpen. Weet je wat zo mooi is? Dat God jou zijn geest geschonken heeft om de dingen te begrijpen. Ja, inderdaad, Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten, zijn wegen zijn hoger dan onze wegen. Dat is allemaal waar. Dat is zo van nature. Dat wij God inderdaad niet kunnen begrijpen. Maar wat bijzonder is het dat God wel de moeite doet om hem wel te begrijpen. Om inderdaad wel te verstaan hoe dat heilsplan van hem in elkaar zit. In elkaar steekt. En in het bijzonder dat hij ons ook zijn geest gegeven heeft om ook deze dingen op een andere manier te verstaan als dat wij een wiskundeles kunnen begrijpen. Hij geeft ons een verlichting van ons hart, zoals Paulus ook zegt in Efeze 1. Hij verlicht onze harten, onze ogen, zodat wij de dingen mogen zien die wij voor onze wedergeboorte nooit hebben kunnen zien. Maar door genade nu mogen verstaan. Israël was bedoeld om een getuige te zijn van die levende God. Israël was ook bedoeld om uiteindelijk ook een heersterspositie te midden van die volkeren ook in te nemen. We lezen dat onder andere in Deuteronomium 28. Dat als zij de Heere gehoorzaam waren geweest, dat de Heere hun een plaats gegeven zou hebben boven alle volkeren der aarde. Op basis van gehoorzaamheid. Maar we weten de tragische geschiedenis van het volk dat inderdaad niet gehoorzaam is geweest. Heel bijzonder hoe de Heer Jezus ook in Matteüs 23 eigenlijk roept tot Jeruzalem. Hè? Jeruzalem, Jeruzalem, hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeen brengt onder haar vleugels, maar u hebt niet gewild. De Heer Jezus die als de koning van de grote stad, de stad van de grote koning Jeruzalem, tot die stad, tot dat volk heeft geroepen en gezegd heeft zoals inderdaad een hen haar kuikens wil brengen onder haar vleugels. Zo heb ik jullie bijeen willen brengen. Ik heb jullie onder mijn vleugels willen brengen. Ik heb jullie onder mijn gezag, onder mijn autoriteit willen brengen en daar een beschermende plaats willen geven te midden en onder mijn vleugels. Maar gij hebt niet gewild. En we weten vanuit Romeinen 11, door hun val is het heil tot de heidenen gekomen. En het is nu in deze tijd, zoals Paulus dat ook zegt, dat door de gemeente, thans nu, aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten, die veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt wordt. Naar die onzienlijke wereld. En in dat perspectief begrijpen wij ook die woorden van de apostel Paulus in 1 Korinthe 11, vers 11, die volgens mij nog wel eens verkeerd worden uitgelegd. Daar staat, daarom moet de vrouw een teken van gezag op het hoofd hebben omwille van de engelen. Ja. Nou staat dat woordje teken van, dat ontbreekt in de tekst. En natuurlijk mag je dat ook inderdaad als vrouw tot uitdrukking brengen in het dragen van een hoed of hoe dan ook. ik denk dat dat min of meer, dan ga ik misschien iets heel gevaarlijks zeggen, ook wel een beetje cultuurgebonden was, hoe je dat dan tot uitdrukking moet brengen. Maar waar het in essentie op gaat, is dat de vrouw staat onder het gezag van de man. De exousia staat hier in het Grieks, de autoriteit onder de man. En zij moet dat gezag hebben in dat huwelijk, ter wille van de engelen, zo staat er. Als zij dat namelijk niet doet, dan geeft zij een verkeerd signaal af naar die onzienlijke wereld. Waar dus die gezagsstructuren door Satan en zijn engelen niet zijn gerespecteerd geworden. Maar tegelijkertijd, en daar wil ik vanmorgen natuurlijk ook in het bijzonder ook de nadruk op leggen, heeft die vrouw ook recht op dat gezag van die man, waar zij kan schuilen, waar zij, om zo te zeggen, veilig is. En dan mag het duidelijk zijn dat dat alles natuurlijk is ingekaderd in de liefde. Het is hier niet zomaar een doodmechaniek of iets dergelijks, van allerlei dode wetten en regeltjes. Nee, je ziet dat dit zo prachtig tot leven wordt gebracht in Efeze 5... waarin de apostel Paulus laat zien hoe dat alles ligt ingebed in de liefde. Vers 29, want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. Zie je, meteen eigenlijk die verbintenis tussen de Heere en zijn gemeente. Hoe de Heere die gemeente lief heeft, en hoe de Heere die gemeente koestert. Dat woordje koesteren, dat zou je ook kunnen, is verwant aan een woord wat betekent warm houden. Ja, warm houden. Prachtig beeld van koesteren. Die anderen die levenswarmte geven. Dat is wat de Heere doet. En waar in feite ook de Heere ook toe oproept, ook de mannen, om dat gezag wat zij hebben van de Heere, om dat ook inderdaad op in dat perspectief, in die sfeer ook tot uitdrukking te brengen. En zoals gezegd, ook het gezag van de man is een ontleend gezag. Paulus zegt in 1 Korinthe 11 vers 3, maar ik wil dat u weet dat Christus het hoofd is van iedere man, en de man het hoofd is van de vrouw, en God het hoofd is van Christus. Heel uitdrukkelijk zien wij dat Paulus eigenlijk al deze dingen weer terugvoert naar die gezagsstructuur zoals God dat in zijn schepping heeft bedoeld. De man ontleent dat gezag niet aan zichzelf, maar hij ontleent dat gezag aan Christus. En Christus staat weer onder het gezag van God. Prachtig hoe de Heere dat eigenlijk op een volmaakte wijze zo bedoeld heeft en daarin ook de dingen ook optimaal ook kunnen functioneren. En dat alles zoals gezegd in liefde. Mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, vers 25, zoals Christus zijn gemeente heeft lief gehad en zich voor haar heeft overgegeven. Het is die wegcijferende liefde van Christus die God ook verwacht van de man. En zo moeten de mannen ook hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichamen, vers 28. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, want hij voedt het, hij koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. Maar zoals ik al zei, het gaat mij er vanmorgen om niet heel expliciet en uitsluitend te spreken over de huwelijksrelatie tussen man en vrouw als afbeelding van Christus en zijn gemeente. Maar het valt mij ook op dat eigenlijk heel die schepping is doortrokken van die hiërarchie, van die gezagsverhoudingen die van zo groot belang zijn. Want Paulus beperkt dit ook niet, dit onderwijs, ook met betrekking tot de man en de vrouw, maar we lezen ook in vers 6, hoofdstuk 6 vers 1, kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is juist. En wat ik dan zo mooi vind, is dat eigenlijk voortdurend die twee partijen worden aangesproken. We hebben het net al even gezien met betrekking tot de man en het vrouw, waar de vrouw wordt aangesproken, maar ook de man in zijn verantwoordelijkheid.
De wijze waarop hij dan ook dat gezag ten uitvoer brengt. En zo zien we in hoofdstuk 6 dat inderdaad ook in het gezinsleven eigenlijk die structuur zo groot belang is. Dat inderdaad die kinderen, die ouders gehoorzaam zijn in de Heere. Het gaat hier niet zomaar om het slaafse gehoorzaamheid. Het gaat eigenlijk in dat perspectief van altijd in de Heere. In de Heere, zoals de Heere inderdaad dat gezin ook heeft bedoeld. Waarbij het dan ook erop aankomt, zo staat er in vers 4, dat de vaders de kinderen niet tot toren wekken, maar zo lezen wij, maar voeden hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere. Ziet u? Er staat niet dat ze opgevoed moeten worden in de onderwijzing en de terechtwijzing. En dat die terechtwijzing dan zomaar een willekeurige aangelegenheid is, zoals dat op dat moment het gemoed van die vader maar het beste uitkomt. Als die vader dan wat driftig is, nou dan kan hij zich eens even op zijn kinderen eens even afreageren. Het is ook in dit opzicht, het is de terechtwijzing en het onderwijs van de Heer. Mannen en broeders, wat hebben wij hier een belangrijke taak om inderdaad onze kinderen en onze kleinkinderen, inderdaad, ja, waar de Heer ons die genade schenkt, ook op te voeden in het onderwijs. Op te voeden ook in die terechtwijzing van de Heer. En hoe kan dat? Nou, dat kan alleen maar als we ook zelf staan onder het gezag van God. Dat kan in feite alleen maar als wij onszelf ook aan het gezag van God en zijn woord onderwerpen. En daar komt het ook vanmorgen zo op aan in de boodschap die we met elkaar overdenken. Staat ons leven onder het gezag van God en zijn woord? Zien kinderen in ons hoe wij een leven hebben met de Heere? Zien de kinderen in ons leven inderdaad dat ons leven aan God en zijn woord is onderworpen? In de beslissingen die we nemen, in de woorden die we spreken, in de televisieprogramma's die we bekijken, op datgene wat we op het internet voorbij laten komen. Om maar eens gewoon maar een paar praktische dingen te noemen. Is dat herkenbaar? Staan de kinderen op die wijze, ook in onze gezinnen, onder het gezag van hun ouders, op een wijze zoals God dat heeft bedoeld? Kinderen hebben recht op gezag. Ik kan me nog herinneren op school, op de middelbare school, dat er een juffrouw was en die probeerde de kinderen te paaien met liefde. En dat bedoelde ze goed hoor. Maar zo'n vriendelijk mens, zo ontzettend vriendelijk. Maar de klas was altijd op stelte, stond altijd op stelte, als zij les gaf. Waarom? Het ontbrak niet aan liefde. Maar het ontbrak aan gezag. En eigenlijk waren het de naarste lessen die ik me herinner van de middelbare school. Want eigenlijk werden daarin de kinderen overgegeven aan die krachtenvelden die ze eigenlijk zelf niet eens ambieerden. Want zo is een kind en zo is de mens. Ook een kind is een zoon van Adam, een dochter van Adam. Ook daarin spelen zich allerlei krachten af die eigenlijk hij niet wil. Maar eigenlijk beteugeld zouden moeten worden door het gezag. Ziet u hoe belangrijk deze dingen zijn? En maandag als u naar uw werk gaat, hoe zit het dan? Die baas van mij, hè? Jongen. Onmogelijk. He? Weet je, Paulus zegt in hoofdstuk 6 vers 5, slaven, wees evenals aan Christus, gehoorzaam aan uw heren naar het vlees. Met vrezen en beven, oprecht van hart. Niet met ogendienst, niet als mensenbehagers, niet als hielenliggers, staat er niet, maar zo voeg ik het er maar even aan toe. Zo niet. Nee. Maar als slaven van Christus, zie je. En wonderlijk hoe de Heer eigenlijk ook dat toch ook meeneemt in het onderwijs van zijn woord. Niet alleen met betrekking tot het huwelijk, niet alleen in relatie tussen de man en de vrouw, niet alleen in de relatie tussen vaders en kinderen. Maar dat zich dat gewoon ook verder ook uitstrekt, ook op de plaats waar God je gesteld heeft. Het leven van zo'n slaaf in die tijd was niet eenvoudig. Dat mag duidelijk zijn. En toch zegt Paulus, doe dat nou van harte naar de wil van God. En dien met bereidwilligheid de Here en niet de mensen. Met andere woorden, als je die Heer dient met een oprecht hart, als je die gezagsstructuur erkent, ja, dan ben je niet bezig uiteindelijk om die Heer te dienen. Nee, in feite ben je bezig om Christus te dienen. En helemaal mooi als je dat ook leest in Titus 2 vers 10, dat Paulus zegt tot de slaven dat ze hun meesters alle goede trouw moeten bewijzen, opdat zij het onderwijs van God, onze zaligmaker, in alles tot sieraad strekken. Dat is mooi, hè? Zij strekken het onderwijs van de Here tot sieraad. Als wij de gezagsverhoudingen erkennen, zoals God die in zijn schepping heeft bedoeld, dan is dat eigenlijk een onderstreping van het onderwijs. Dan zijn wij een leesbare brief van Christus. Ook al kan je misschien op je werk niet altijd zo makkelijk spreken over jouw leven met de Heer. Maar je mag het wel laten zien. En je mag het laten zien dat in feite jouw plaats daar op die werkvloer in feite bezig bent met iemand te dienen. Die meer is dan die Heer, die meer is dan die baas. Maar in feite Christus zelf is, die jij voor ogen hebt. Wel, we sluiten af met de mededeling dat het inderdaad alles nog in een gebroken wereld is, waarin we deze gezagsstructuren eigenlijk tot uitdrukking moeten brengen. En weet je, en dat sluiten we mee af en dat ga ik verder ook niet becommentariseren. Maar eigenlijk wel heel mooi in 1 Korinthe 15, waar Paulus spreekt over de opstanding der doden, zoals u weet. Prachtig hoofdstuk over de hoop van de gelovigen. En is het opmerkelijk dat Paulus in 1 Korinthe 15 eigenlijk weer terugkeert naar de persoon waar we mee zijn begonnen met Adam. Kijkt u maar eens in 1 Korinthe 15 vers 22. Want er staat, want zoals allen in Adam sterven, daar hebben we Adam. Want inderdaad, door zijn val is die zonde door de wereld in de wereld ingekomen, en de zonde en de dood. Zoals in Adam alle sterven, zo zullen in Christus ook allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde, Christus als eersteling, daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. Geweldig moment zal dat wezen als de gelovigen Christus tegemoet zullen gaan in heerlijkheid bij zijn komst. En dan staat er, en daarna komt het einde. Dat is het woordje telos. Dat wil eigenlijk zoveel zeggen, dan gaat eigenlijk dat heilsplan van God tot voltooiing komen. Dan komt het einde. En hoe zal dat einde dan zijn? Wel, de apostel geeft het prachtig weer. Daarna komt het einde wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven. Wanneer hij alle heerschappij en alle macht en alle kracht heeft teniet gedaan. Die kracht, die macht, die dus rebelleerde tegen die scheppingsorde van God. Het zal teniet worden gedaan. Vers 25, want hij moet koning zijn, tot wanneer? Totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. Dan zijn we eigenlijk in het Messiaanse Rijk, in het duizendjarig vrederijk. Waar inderdaad successiefelijk Christus op aarde zal niet alleen zal regeren, maar ook successiefelijk dan ook die heerschappij. En ook volkomen laat uitgaan naar alle einden der aarde. Totdat hij alle vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. Vers 26, de laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. Ja, inderdaad, in dat Messiaanse Rijk, dat duizendjarig vrederijk, zal nog dood zijn. Maar het einde van dit alles is dat die laatste vijand, de dood, teniet gedaan zal worden. En dan vers 27, immers alle dingen heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Wanneer hij echter zegt dat aan hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat hij die zelf alles aan hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd. En wanneer alle dingen aan hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan hem, die alle dingen aan hem onderworpen heeft, opdat God zal zijn alles en in allen. Wat een prachtig heilsplan, wat een prachtig werk van God. Als straks inderdaad heel de aarde ontzag zal hebben voor Gods gezag. De tijd dat dan ook de aarde vol zal zijn van de kennis des Heren, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Zullen we met elkaar de Heren daar ook voor gaan danken? Liefdevolle Vader in de hemel, wij danken u zo hartelijk dat wij ook deze morgen zo samen mochten zijn. Dat we bepaald zijn geworden, Heren, ook bij de moeite van het leven. Bij de strijd die er soms gaande is, de tegenslagen. Maar dat we tegelijkertijd ook mogen uitzien, Heren, naar dat moment. Dat u alles zal zijn en in allen. Dat dan ook de strijd voorbij zal zijn. De strijd gestreden zal zijn. Dat dat het moment zal zijn waarin inderdaad heel de schepping ontzag zal hebben voor uw gezag. Alles wat adem heeft, zo eindigt het boek der psalmen, loven de Heere. Heere, dank u wel dat u ons niet alleen het begin, maar ook het einde laat zien van uw werken. Hoe u tot uw doel komt. Hoe u in die verstoorde gezagsverhoudingen weer opnieuw ons onderwijst om daarin uw weg te gaan. Om daarin, Heere, te luisteren naar uw stem en ook getrouw te zijn in datgene wat u ons ook vanmorgen hebt willen bekendmaken. Dat we ontzag hebben voor gezag. Dank u, Heere, dat we dit alles zo bij u mogen brengen en u mogen vragen of u dat alles ook in ons leven wilt uitwerken. Daar op de plaats, Heere, waar u ook in ieder van ons persoonlijk heeft gesteld. Maar ook, Heere, dat we als gemeente hier in Sliedrecht ook tot een getuige mogen zijn naar de wereld om ons heen. Maar ook niet in het minst naar die onzienlijke wereld. Heere, dat daarin een geweldige getuigenis mag uitgaan van wie u bent. En dat die veelvuldige wijsheid van Christus ook zo openbaar mag worden, opdat u verheerlijkt wordt, opdat u groot gemaakt wordt, opdat u tot uw doel komt. Heren, zo willen wij onszelf bij u aanbevelen, ook uw volk Israël, Heren, waar we ook kort even bij hebben stil mogen staan, die ook bedoeld is als getuigen en ook straks ook als getuigen weer hersteld zal worden. Als getuigen ook straks van Jeruzalem, Judea, Samaria tot aan het uiterste der aarde. Een getuigenis zal laten weer klinken op de aarde. Maar dat zal niet eerder zijn voordat de Messias, de Heer Jezus Christus, zal zijn teruggekeerd. Als Hij vanuit Jeruzalem zijn rijk van vrede en gerechtigheid, ja, Heere, dan ook zal oprichten. Tot heil van de volkeren. Tot zegen en tot heerlijkheid ook van uw volk Israël. Tot heerlijkheid ook van de gemeente die een hemelse positie heeft. En boven alles tot eer en verheerlijking van uw nooit volprezen naam in en door uw Zoon, de eerstgeborene, hem die alle eer toekomt. En geloofd en geprezen zij uw wonderbare en heilige naam, tot in alle eeuwigheden. Amen.